Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heet u welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en al die verbonden zijn via het internet of later dienst zullen we luisteren. Van harte welkom. De voorganger in deze dienst is dominee Wilsleger uit Amersfoort. Van harte welkom. Gemeenteavond en ambtsdragers. Aanstaande woensdag, DV 15 november, zal er om 8 uur een gemeenteavond gehouden worden in Exoduskerk. Tijdens deze avond zal er een stemming plaatsvinden voor vervulling van de vacatures. De kerkraad heeft op voordracht vanuit de gemeente een lijst met verkiesbare broeders vastgesteld. We bevelen deze broeders aan in uw gebed. En de namen zijn Albert Don, Verzandspoor 1, Gorkum. Pim van der Hof, Concordiaweg 1, Gorkum. Hans Kortleven, Miltatulistraat 5. Leo Nieuwland, Uppelshoek 12 uit Almkerk. En Kees Slot van Leeuwenhofje 20. In de weekbrief onder het stukje Hoe gastvrij ben jij staat abusieflijk een verkeerd telefoonnummer, een oud telefoonnummer. Graag als u in contact wilt treden, het e-mailadres gebruiken van Ali. De collector in deze dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is een diaconiecollecte voor het Scharlakenkoord. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor de wijkas. De eerste 2 worden na de preek gehouden en de laatste bij de uitgang en de koffiehoek. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. De bloemengroet gaat als groet van de gemeente naar mevrouw W. van Horsten, Wijnkoperstraat 706. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor melden bij de heer Bot. De diensten voor volgende week, DV zondag 19 november. 'S Ochtends hier in de grote kerk, dominee W.P. Vermeulen uit Utrecht. En 's middags om 16:45 in de Exoduskerk, proponent J. Hogestegen. Vanmiddag komen we samen als gemeente weer in de Exoduskerk. De dienst begint er om 16:45 en de voorganger in deze dienst is dominee W.J.P. de Bruin uit Middelburg. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we vangen deze aan met het zingen van gezang 434, vers 1 en 5.
In een moment van stil gebed openen we ons hart voor God. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luid vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, koning over de hele aarde. Hij regeert over de volken, hij zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Hij is zeer hoog verheven. Woorden uit Psalm 47 zijn dat, gemeente, en we gaan samen ons loflied zingen uit de berijming van die psalm. Psalm 47, vers 1 en 4. Thank you. luisteren samen gemeente naar de woorden van Gods heilige wet, zoals ze tot ons komen in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. We zingen nadat we daarna geluisterd hebben uit Psalm 119, de psalm van het gebod. We zingen het 83ste vers van die psalm over het goede van de wet van God. Vrede geeft het om te wandelen in het spoor van Gods geboden. Er staat boven de 10 geboden geschreven: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan horen we eerst de geboden over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde generatie van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben. Dus dat is meer dan de derde en de vierde generatie. Duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Het woord ijdel, gemeente, dat roept natuurlijk altijd nog wat misverstanden op. Heel aardig is dat bij ons in Wijk bij Duurstede, op de koorafsluiting van de kerk, op de muur, de 10 geboden geschilderd zijn. Dat is gebeurd in 1593. En dat is ongeveer 40 jaar voordat de Statenvertaling verscheen. En bij die geboden heeft de schilder de uitdrukking gebruikt: u zult de naam van God niet lichtvaardig gebruiken. En dat maakt meteen helder waar het over gaat, hè? Want in de volksmond betekent dat gebod natuurlijk ook al snel: je mag niet vloeken. Dat is op zich natuurlijk helemaal helder, maar het is veel breder en dieper dan dat alleen. Het is niet voor niets dat Israël de naam van God niet uitspreekt. Want voordat je het weet, bezondig je je daaraan en gebruik je de naam van God door God voor je karretje te spannen. Daar is al heel wat verschrikkelijks in de geschiedenis gebeurd uit naam van God. En dit gebod zegt: pas op, hè. Als je de naam van God in je mond neemt, als je je beroept op God, wees voorzichtig dat je dat niet op een lichtvaardige manier doet. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Want die dag heeft een speciale betekenis. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan volgen in het tweede deel van de wet de geboden over de relatie met onze naasten. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt, het huwelijk, niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat in het dubbele gebod van de liefde. De Heer Jezus zegt op die manier tegen ons, realiseer je, ieder concreet gebod, het maakt niet uit welke van deze 10 het is, ieder concreet gebod vindt zijn samenvatting in de liefde. Het gaat nooit alleen maar over wat uiterlijkheden, maar het gaat om de liefde. En daarom zegt de Heer Jezus, u zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, uw dienst is een liefdedienst. Uw dienst is geen plichtgodsdienst. Uw dienst is niet een zwaar juk, en al helemaal geen dwangbuis, maar uw dienst is een liefdedienst. Ze vraagt ons hele hart op, en wij zouden eigenlijk ook niet anders willen dan in een liefdedienst staan. En hoe bijzonder dat de psalmdichter zegt, daar heb ik ook nog nooit verdriet van gehad. Ik heb er nooit spijt van gekregen. Terwijl die psalmdichter heel goed wist hoe het op de proef gesteld kan worden. Hoe je door de diepte heen kunt gaan. Hoe je alles kwijt kunt zijn. En toch zegt hij dit. Nu zijn wij vanmorgen hier samen in de kerk, heren. We zijn als gemeente samengekomen om te luisteren naar de woorden van het evangelie. Die woorden die ook alle geboden dragen. Wij kunnen daar zo hartstochtelijk naar verlangen. Om dat zo mee te zeggen. Met hart en ziel. Zonder dat er een schaduw overheen ligt. Zonder dat we hoeven te denken, nou ja, maar misschien en in die situatie en als dat zou gebeuren dan. Nee, om frank en vrij te zeggen. De dienst van u is voor mij een liefdedienst. En ik heb er echt nog nooit spijt van gekregen. Heer, we bidden u, laat het woord van het evangelie met overmacht naar ons toekomen. Laat het ons hele hart innemen en er ons toe brengen om dat vandaag te zeggen. Zo is het, een liefdedienst waarvan ik nog nooit spijt heb gehad. Zegen ons hier, ook iedereen die thuis de dienst meebeleeft. We bidden, Heere, maak het voor ons allemaal goed. We bidden ook voor de kinderen die zometeen naar de kindernevendienst gaan. Wilt u ze een heel fijn moment met elkaar geven? Zegen ons allen hier samen. En laat de vreugde van uw huis ons nu en ook straks vervullen in Christus' naam. Amen. Wij gaan gemeente samen de Heilige Schrift openen. We doen dat in twee Bijbelgedeelten. De Oudtestamentische lezing is uit het Bijbelboek Genesis. De Nieuwtestamentische lezing uit de brieven uit Hebreeën 11. Ik ben in mijn eigen gemeente aan het preken over Hebreeën 11. Met name vanwege het feit dat de Hebreeënbrief een aansporing is om het vol te houden. Als er iets is dat in onze tijd voor de kerk in de westerse wereld belangrijk is, dan is het die aansporing. Houd vol, laat het er niet bij zitten, raak niet achterop. Want dat bedreigt ons nou, exact gemeente, dat we stukje voor stukje achterop raken, dat we het spoor bijster raken en dat we het gaan opgeven. En vandaar dat de Hebreeënbrief ook zoveel herkenbare dingen voor ons heeft. We gaan vandaag uit die brief lezen over de Abraham-geschiedenis. En in verband daarmee is de eerste lezing uit Genesis 11 vanaf vers 27 tot en met Genesis 12 vers 7. De tweede lezing is uit Hebreeën 11. Genesis 11 vanaf vers 27. We horen daar het heilig woord van God. Dit zijn de afstammelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland in Ur van de Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai. En de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jishka. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Terach nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en ze trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen, tot aan de heilige plaats bij Sichem tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Vervolgens uit de brieven in het Nieuwe Testament, uit de Hebreeënbrief, uit Hebreeën 11. We lezen het opschrift, zou je kunnen zeggen, van het hoofdstuk. De eerste twee versen en dan nader over Abraham. Het Bijbelgedeelte dat in het middelpunt staat vanmorgen, vers 8 tot en met 10. Hebreeën 11 vanaf het eerste vers. En ook daar horen we het woord van God. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En dan volgen alle voorbeelden van geloofsgetuigen in het Oude Testament die op grond van de belofte van God hoopten op de dingen die komen zouden. En een van die voorbeelden is ook Abraham, vanaf het achtste vers. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Je ziet straks aan tafel, jongens en meisjes, thuis. En ineens zegt je vader: ja, moet je luisteren, ik wil iets met jullie bespreken. We gaan verhuizen. Hoi, hoi, roept je broertje. Dan krijg ik lekker een nieuwe kamer. Ik hoop dat die groter is dan de kamer die ik nu heb. Maar jij zegt: nou, dat kan mijn broertje wel leuk vinden, maar ik vind het helemaal niet leuk. Want ik heb hier mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes. En opa en oma, die wonen hier ook vlakbij. Daar kan ik altijd zomaar naartoe. En waar kun je nou beter wonen dan in Gorkum? Ik wil gewoon helemaal niet weg. En papa, als we gaan verhuizen, maar waar gaan we dan heen verhuizen? Ja, zegt je vader. Dat weet ik nog niet hoor. Dat zien we nog wel. Maar zorg aan het eind van deze week dat al je spullen ingepakt zijn in grote dozen. Nou, je snapt er natuurlijk niks van. Maar ja, je vader heeft het gezegd, dus je denkt: ik zal het in ieder geval maar gaan doen. En dan moet je indenken. Dan komt het eind van de week. Je hebt alles ingepakt. Iedereen in huis heeft dat gedaan. Alles is in dozen. Dozen worden allemaal ingeladen in een grote verhuisauto. En daar gaan we. Gas geven. Ja, maar waar gaan we dan heen? Ja, dat weet ik ook niet. Rij maar achter de zon aan. Ja, dat kan je toch niet begrijpen, hè? Hoe zoiets zou kunnen. Maar zo is het wel gegaan met Abraham. Abraham hoorde de stem van God En die stem zei: Abraham, je moet weggaan uit je land en bij je familie vandaan en alles wat bekend is. En je moet naar het land gaan dat ik je wijzen zal. Waar is dat dan? Hoe gaat het dan? Niet vragen. Alleen maar doen wat ik zeg. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk, hè? Maar dat is nou precies waar de apostel in de Hebreeënbrief ook van zegt, tegen de lezers van zijn brief. Nou, weet je, geloven, dat is toch eigenlijk alleen maar luisteren naar de stem van God. Je weet niet altijd van tevoren hoe het gaat aflopen. Je weet ook niet precies waar je komen zult. Maar geloven, dat betekent eigenlijk luisteren naar de stem van God. En het doen, omdat je denkt, God zegt het. God zegt het. En God vergist zich niet. En God zorgt altijd voor mij. God zegt het. En daarom. Nou, daar gaat het vanmorgen over. En wij gaan daar samen een lied over zingen. Het lied Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. We zingen de drie coupletten die op de zondagsbrief staan. En daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Psalm 105, vers 4 en 5 zingen we straks na het amen van de preek. Zo onvoorstelbaar, gemeente, was het voor de lezers van de Hebreeënbrief. Ze hadden alles opgegeven voor de dienst van God en ze waren op weg gegaan naar het komende koninkrijk. Wanneer komt dat dan? En hoe zal dat dan zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Het komt in ieder geval spoedig. Hoe spoedig dan? Duurt het nog lang? Dat weet ik niet. Hoe ziet het eruit? Ja, dat moet je mij niet vragen. Ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Als je daarvoor op weg gaat. De christenen aan wie de Hebreeënbrief gericht is, hadden daar in ieder geval grote vragen bij. Ze waren in meerderheid christenen van de tweede generatie. De kinderen en de kleinkinderen van de mensen die de eerste grote stap hadden gezet. En ze zeiden, ja, papa en mama die kunnen dat wel geloven en opa en oma kunnen er wel voor gaan. Maar daarom hoef ik toch niet. Mijn vrienden en mijn vriendinnen verklaren me voor gek. En als je het me eerlijk vraagt, ik kan het me ook maar heel moeilijk voorstellen. Want het is toch raar allemaal? Wie doet dat nou? Alles op het spel zetten, terwijl je niet eens weet of het ooit wel komt. Je ziet er niks van. En er is ook helemaal niks dat erop wijst dat het binnenkort gaat komen. Het lijkt inderdaad een vreemd verhaal allemaal. En toch is het weer niet zo vreemd. Heb je wel gehoord van Abraham? De apostel zegt, in het geloof is dat altijd zo geweest. Dat mensen een onzekere toekomst tegemoet gingen. Kijk maar naar Henoch. Kijk maar naar Noach. En kijk nu ook maar naar Abraham. Dat is toch het toppunt van onzekerheid. Een volkomen onbekende toekomst. En toch ging hij. Heb je wel gehoord van Abraham? Ergens in het oude Mesopotamië is de Oosterse stad Ur. Er is een hele galerij van goden, zoals overal in het oude Oosten. In Ur wordt de maangodin Shin vooral vereerd als de belangrijkste god. Als het volle maan is, dan vallen de mensen in aanbidding neer. En als het nieuwe maan is, dan zijn ze allemaal een beetje bang. Zou de maangod nu boos op ons zijn, nu de nachten zo donker worden? En helemaal als er een maansverduistering is, dan sidderen en beven de mensen. Er hangt ons een groot onheil boven het hoofd. En daar, in dat heidense Ur, woont Terach. Met onder andere zijn zoon Abraham. Het zijn afstammelingen van Noach in de lijn van Sem. Hun levensgevoel is doordrenkt van de geest van de afgoderij. En met de God van hun voorvaderen Noach en Sem zijn ze onbekend. Dat moet je niet over het hoofd zien, gemeente. Abraham is van heidense kom af. Maar het kan zo ver niet weg zijn. Het kan zo diep niet in het heidendom zitten. Of God weet ze te vinden. God begint niet daar waar alles netjes klaar staat voor hem. Maar God begint waar geen spoor van hem te bekennen is. God is de God voor wie er geen witte vlekken op de kaart zijn. En zo begint hij. In het heidense Ur. Zo goed als hij beginnen kan in China. Of in Noord-Korea. In Moskou. Of desnoods ook in West-Europa. In Hebreeën 11 staat. Abraham is geroepen geweest. En plotseling staat hij daar oog in oog met de God van zijn vaderen. En hij zegt, Abraham, ik heb lang gezwegen, eeuwenlang, generaties lang, maar nu spreek ik. Ga weg uit je vertrouwde omgeving, ga weg uit je familieverband, ga weg uit je land en ga op reis naar het land dat ik je wijzen zal. En er moet wat geweest zijn, gemeente. Een onbekende stem, een totale ontworteling uit je land, het gebied van je goden waar je je veilig voelde en waar alles je vertrouwd was, uit je familie, het stamverband waar je als Oosterling helemaal in wortelt, het huis van je vader, dus doe afstand van al je rechten als erfgenaam, pak je koffers en ga weg. En doe een stap in het luchtledige. Ga een zwerversbestaan tegemoet. Zonder rechten. En wacht maar af waar je terechtkomt. Heb je wel gehoord van Abraham, die uit Ur der Chaldeeën kwam? Lezers van de Hebreeënbrief. En ze kijken elkaar aan, die eerste lezers, en ze zeggen, herkenbaar is dat. Want dat zijn ook onze vragen. Er is sprake van een breuk. Wij ontkomen er ook niet aan. Nee, we hoeven niet te emigreren om God te dienen, maar we ontkomen er niet aan om te breken. Met ons oude, zondige bestaan. Wie vader of moeder meer lief heeft dan mij, die kan mij niet volgen. Wie niet bereid is om het kruis te dragen, die kan mijn discipel niet zijn. Er komt een tweesprong waarop je compromisloos moet kiezen. Of God, of. En je kunt proberen, gemeente, dat uit te stellen en voor je uit te schuiven en te denken, ah, dat hoeft nu toch nog niet. En nee, natuurlijk, we hoeven ook niet te emigreren, dat is allemaal niet nodig. Maar er komt onherroepelijk voor ons allemaal een keer een punt waarop we zullen moeten kiezen. En waarin we hebben te breken. En hoe dat precies eruit ziet en waar dat dan concreet gestalte in krijgt, dat zal voor ons allemaal wel verschillend zijn. De een loopt hiermee, de ander loopt daarmee. Het oude doopsformulier zegt dat leven uit je doop betekent dat je de wereld verzaakt. Het betekent dat je dus bereid bent om jezelf zonder reserves uit te leveren aan God. Je ontkomt er niet aan dat je een keer op die tweesprong staat. Maar de grote vraag is, waar doe je dat voor? En wat wacht je dan? En wat heb je in handen? In de Hebreeënbrief lezen we dat Abraham gehoorzaam geweest is. Dat woordje is belangrijk, gemeente. Want hij gaat onvoorwaardelijk. Ja, waarom? Daar kunt u van alles over filosoferen. Volgzaam karakter? Nou, dat weten we wel beter als we de Abraham-geschiedenis kennen. Heeft zijn familie druk uitgeoefend? Dan geloof het maar niet. Maar Abraham gehoorzaamt. Ik denk dat dat woord gehoorzaamheid een van de meest typerende woorden is voor het leven van Abraham. Je zou bij jezelf eens na kunnen gaan, hè? Wie ben ik eigenlijk? Wat vindt een ander van mij? Zeggen jullie eens wat je het meest typerend van mij vindt? Wat vind je van mijn karakter? Als je aan mij denkt, wat schiet je dan te binnen? Bij Abraham is dat het woord gehoorzaamheid. Ik heb zo'n herinnering, gemeente, dat ik Abraham als een klein mannetje op een plaatje in de kinderbijbel onder de oosterse hemel zie staan. Die donkere hemel met sterren erin. Mannetje dat omhoog staat te kijken. En dat zegt, zie, hier ben ik. Dat is een woord van gehoorzaamheid, hè? Dat typeert het leven van Abraham. Zie, hier ben ik. U spreekt. Zie, hier ben ik. U roept mij. Zie, hier ben ik. U zegt, je moet die kant op. Zie, hier ben ik. Gehoorzaamheid en toewijding in het leven van Abraham. Waarom doet hij dat? Nou, zullen we toch proberen daar even wat dieper in door te dringen. Waarom doet hij dat? Nou, gemeente, dat doet hij in de eerste plaats. Omdat de roepende stem van God zo effectief is. Zo krachtdadig. En daar gaat Abraham door de knieën. Zoals tot de dag van vandaag iedereen dat doet die de stem van God hoort. Hij gaat door de knieën. Ook al zou de hele wereld tegen je zeggen, je bent dwaas. Maar heel apart gegeven in het geloof. Dat er, als je een grens over bent, die grens die getrokken wordt door de stem van God. Als je die grens over bent, dan is er geen enkele overweging meer in de sfeer van, wat zullen ze nou al van me vinden? En zullen ze niet denken dat ik gestoord ben? En tel ik nog wel mee als ik dat ga doen? En kan ik dat wel aan? En telt nog maar één ding. Hij roept. En zie, hier ben ik. Komt een moment, gemeente, dat je het allemaal rationeel niet zo goed meer kunt verantwoorden, hoe belangrijk of het verder ook is, dat je goed over de dingen van het geloof nadenkt natuurlijk. Je hoeft gelukkig je verstand niet stil te zetten. Maar er komt een punt dat alle rationele verantwoording ophoudt en dat je maar één ding meer doet. Dat is gehoorzamen. Hij spreekt. Zie, hier ben ik dan. Dat is de ene kant. De andere kant is, de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, kijk, weet je, Abraham heeft die stap gezet door het geloof. Want dat is de onmiskenbare keerzijde van de roeping van God. Gehoorzaamheid in het geloof. Kijk, als dat geloof er niet was geweest, dan had Abraham natuurlijk wel 1000 keer de brui aangegeven. Dan had hij gezegd, neem voor mij een ander. Maar door het geloof. En het aparte is dan ook weer, gemeente, dat geloof niet zoiets betekent als, kijk eens hoe sterk of die man is en kijk eens hoe goed die geloven kan en zo. Maar het aparte is dat het kleinste geloof dan een kracht heeft dat het bergen kan verzetten. En dat geloof dat zegt, nou maar, dan ga ik liever met God de woestijn in. Dat ik hier blijf in de luxe van Ur. Liever een onzekere toekomst tegemoet met God. Dan dat ik zou kunnen baden in weelde en geluk, maar gevangen zou zitten in het heidendom. Liever neem ik dan de strijdbijl op tegen mijzelf. Dan dat ik zou toegeven aan zondig verlangen. En voor de lezers van de Hebreeënbriefgemeente, zo goed als natuurlijk ook voor ons, want zo zitten we te luisteren. Is dat een oproep, een appel op je hart. En het is een bemoediging, het is een appel, want het zegt tegen ons, je bent toch niet aan het verslappen, hè? Je bent toch niet aan het wegzakken, achterop aan het raken. Je bent toch niet in slaap aan het sukkelen. Hier gaat het over, hè, deze steile gehoorzaamheid. Laat je tot bezinning roepen. En je krijgt er een bemoediging bij. Want dat door het geloof, dat betekent ook, je hebt God wel mee. Je hebt God wel mee. Je staat er niet alleen voor. En gemeente, die geloofsgehoorzaamheid, daar worden we toe geroepen. En dit is het moment dat wij daarmee geconfronteerd worden. Dit is het moment dat God zelf ons er ook mee uitdaagt. Hoe staat het er nou voor? Dit is toch geen abracadabra allemaal maar gekomen? Hoe staat het er nou mee met deze geloofsgehoorzaamheid? Abraham gaat. En zijn familie doet hem uitgeleide. Waar ga je nu heen, Abraham? Een pijnlijke vraag. Een pijnlijke stilte. Abraham weet het zelf ook niet. Hij is uitgegaan, niet wetend waar hij komen zou. Zijn navigatiesysteem is God. Puur vertrouwen dat God hem de weg zal wijzen en hem zal brengen waar hij zijn moet, dat is het. Door het geloof. Er staat ergens in het Oude Testament een tekst, gemeente, dat God ons zal leiden, de blinden zal leiden langs de weg die ze niet gekend hebben. Dat is heel beloftevol. Maar dat hoort blijkbaar ook bij het patroon van het handelen van God. Dat hij ons leidt als blinden die de weg niet gekend hebben. Je zou bijna zeggen, dat is een soort gulden regel in de dienst van God. Wat hij vraagt is overgave. En zelfs al zou je zelf denken, het gaat linea recta de wildernis in. Dan zegt hij nog, volgen. En herken je dat?
Misschien wel een beetje.
Op zo'n kruispunt in je leven waarin je een beslissing moest nemen, moest kiezen. En je dacht bij jezelf, ja, maar dit gaat niet, echt niet. Dit gaat niet, dit is niet reëel. Als ik dit ga doen, dan kom ik ermee om. Maar je kon niet anders. En jaren later kijk je terug. En je kunt maar één ding zeggen, Hosanna. God heeft het bevestigd. Hij heeft het gezegend. Hij heeft er zelf voor gezorgd. Het was een steile weg. Het was een gevaarlijk pad. Maar het was de enige goede weg. En dit, hè. Ik kan me goed voorstellen dat er vanmorgen mensen in de kerk zitten die bij zichzelf denken, ja, dat gaat zo inderdaad. En ik zie dat ook en ik ervaar het aan den lijve, maar ik kan er soms zo mee in de knoop zitten. Waarom doet God dat nou op deze manier? Dat kan toch ook op een veel makkelijker manier. Kan gewoon ook veel comfortabeler. Waarom moet het op deze manier? Ja. Dat klinkt nou misschien een beetje flauw, gemeente, maar ik zeg het toch gewoon zo. Dat, weet u dat God dat doet om de spanning erin te houden? God ons soms blind houdt om ervoor te zorgen dat we klein en afhankelijk blijven. Dat we hem niet vergeten. Geloof nou echt maar niet dat God die dingen doet om ons dwars te zitten. Maar hij doet het om ons te leiden. Om ons de les te leren. Beveel gerust uw wegen. Hij leidt u met vaderlijk beleid. Totdat hij heel het werk volbracht heeft. Zo komt Abraham op de plaats die God hem wijst. En waarvan hij zegt, dit is nou het land dat ik u als een erfdeel geven zal. Nou, dan denk je bij jezelf, gemeente, nou zijn we er. Gelukkig, gelukkig. Het is uiteindelijk toch allemaal goed uitgepakt. Een happy end. Abraham heeft niet geloofd in een luchtkasteel. Maar het is er. En dan? Dan komt hij in het land. God zelf nota bene zegt tegen hem, Abraham, eindpunt van de reis. Dit is het land dat ik je als een erfdeel zal geven. En dan? Kan hij het dan in bezit nemen? Geen sprake van, geen sprake van. Het land is bewoond. En Abraham wordt er beschouwd als een indringer. Hij wordt er gedoogd, dat is het maximum. Hij mag blij zijn dat hij zijn tenten daar mag opslaan. De apostel zegt, hij is een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, daar ligt de nadruk op, in een vreemd land. En daar voel je natuurlijk meteen de spanning weer boven komen. Een erfdeel en toch een vreemd land. Je bent de erfgenaam, maar je blijft een vreemdeling. En precies daar zit ook weer het punt waar de schrijver van deze brief zijn lezers op aanspreekt. Heb je wel gehoord van Abraham? Ineens kom je met een klap weer in de werkelijkheid terecht, hè? Denk je nou echt dat het met Abraham zo anders was dan het met ons was? Dat denk je misschien wel eens. Maar hier heb je de realiteit. God heeft ons om Christus wil de hemel en de aarde beloofd. Koninkrijken, machten en krachten. Wij zijn erfgenamen. Zo staan we in de wereld. Erfgenamen. Maar tegelijk vreemdelingen. Hij heeft in tenten gewoond, zegt de apostel. Hij had geen vierkante millimeter in bezit. En straks breekt de hongersnood uit en dan moet hij van ellende het land verlaten. Zijn vrouw sterft, dan heeft hij geen plek om ze te begraven. Hij moet soebatten en sjaggeren en smeken om een stukje grond te kopen waar hij zijn dierbare echtvriendin een laatste rustplaats kan bieden. Erfgenaam. En toch een vreemdeling. Midden in de wereld. En toch niet van de wereld. En dat is een heilige kunst. Om er midden in te staan. Dat zeker. Om er midden in te staan. Er niet uit weg te vluchten. Er midden in te staan. En toch niet meegezogen te worden. En toch te blijven beseffen, ik ben hier te gast. Ik ben hier te gast. Ik geloof vast en zeker, gemeente, dat wij aan zulke mensen gebrek hebben. Mensen die zich niet alleen christen noemen, maar die het ook echt zijn. Midden in de wereld. En toch te gast. Weet u, dat lukt nou alleen als je in tenten blijft wonen. Misschien denk je bij jezelf, ja, dat zou ik nou wel eens willen weten, hoe dat nou precies moet, hè? En daar voel ik mijzelf ook ogenblikkelijk tekortschieten. Precies daar. Omdat je er niet een formule voor hebt, je kunt er niet een recept voor uitschrijven. Het is in ieder geval zeker, gemeente, dat dit echt niet werkt op de manier van dat je nou met elkaar eens haarflijn gaat uitpluizen van dit mag je wel en dat mag je niet en dan is het tenminste duidelijk in kaart gebracht. Eigenlijk kan ik er maar één ding over zeggen. En dat is wat hier letterlijk staat. Abraham leefde door het geloof. En dat is het. Abraham leefde door het geloof. Hoef je geen fanatiekeling te worden of een extremist. Je bent net zo min een zwakkeling die overal mee meedoet. Maar je staat in het leven door het geloof. Door de omgang met God. Door het gebed. Door de blijdschap van het geloof. Laten we dat alsjeblieft ook niet over het hoofd zien. Door de blijdschap van het geloof. In Johannes 8... dan verwijst de Heer Jezus nog een keer naar Abraham. En dan zegt hij, weet je hoe het met Abraham was? Abraham heeft nooit gezegd, arme ik. Want wat moet ik toch veel missen voor de dienst van God. Is toch wel zielig eigenlijk ook. Maar Abraham, zegt de Heer Jezus, die heeft naar de toekomst gekeken. En die heeft met vreugde naar mijn dag uitgekeken. Die heeft met blijdschap die dag verwacht. Nou, nog een keer, hoe red je dat? Door het geloof, zegt de apostel. Door het geloof. Dat betekent zoveel als door de kracht van Christus. En zo heeft Abraham samen met Isaac en Jacob in tenten gewoond, mede erfgenamen van dezelfde belofte. Dus heel opvallend dat de apostel dat erbij zegt. Ook de volgende generaties moesten net als Abraham door het geloof leven. Voor hen bleef het ook een vreemd land waar ze waren. Ze woonden ook in tenten.
Je kunt je toch voorstellen dat ze op een gegeven moment die belofte van God gepakt hebben en weg ermee. Het is een ongedekte check. Dan zijn we al in de derde generatie. Er komt niks van. Iedere keer maar weer opbreken, nergens thuis zijn. Je krijgt er nou ook een keer schoon genoeg van. Waarom hebben ze niet gezegd? Nou ja, mooi dat dat met opa Abraham gebeurde, maar voor ons is dat niks. We wachten nou al zo lang. Ja, waarom zou dat nou zijn? Ik denk, gemeente, dat je eigenlijk alleen maar kunt zeggen, daar zit in de belofte van God iets. Ja, dat het meer waarde inhoudt. Iets dat de werkelijkheid van het hier en nu te boven gaat. Die belofte die is te rijk en te diep en te hoog om hier al helemaal tot vervulling te komen. Dat zou je natuurlijk soms wel willen. Maar uiteindelijk zou je moeten erkennen wat Paulus zegt. Je zou de ellendigste van alle mensen zijn als het alleen maar voor het hier en nu was. Want als je alles op de kaart van dit leven zet, dan gaat het vroeg of laat een keer fout. En dan raak je de troost van het evangelie kwijt. Dit, gemeente, wat de apostel hier zegt over Abraham tegen de lezers van zijn brief in hun situatie, dat klinkt ook zo krachtig voor ons in onze context. Want het is een les, ja, die je altijd weer moet leren. Waarvan je in de praktijk merkt, dat kan mij vlees en bloed kosten. Maar het is en blijft de geloofsworsteling om altijd weer omhoog te kijken. Mijn dag met vreugde verwacht, zegt de Heer Jezus. Want wat hij zag in de verte, vanuit zijn tent, dat was een stad die fundamenten heeft. Je voelt de tegenstellingen. Tenten, altijd weer opbreken. En een stad die fundamenten heeft. Waar het vast ligt. Waar de rust nooit meer verstoord wordt. En die stad die ligt daar te schitteren. In de heerlijkheid van God. Onbewegelijk. Gefundeerd door de architect en de uitvoerder. De beste die er is. Onaantastbaar. Het staat voor eeuwig vast. En Abraham kijkt naar die stad. Je ziet zijn sandalen bewegen. In het zand van de Oosterse wereld. Altijd op weg. Waarheen? In het wilde weg. Nou, dat mag je niet zeggen. Hij wist de weg niet precies, evenmin als wij dat weten. Heb je wel gehoord van Abraham? Zeker, o Abraham, ken ik zo goed. Altijd weer datzelfde. Maar niet in het wilde weg. Hij verwachtte die stad die fundamenten heeft. En ik keek naar die stad en zei, daar zie ik de heerlijkheid van God. Wat verlang ik naar die dag. Amen. gemeente samen danken en bidden. Lieve Heere, zo willen we nu samen stil worden. En na alles wat we gehoord hebben vanmorgen, willen we nu in de eerste plaats ook met de heel persoonlijke dingen tot u komen. Want beveel gerust uw wegen, dat is waar. Zo'n God bent u ook echt, die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. En u zult ook wel wegen vinden waar langs onze voet kan gaan. Wijs ons die weg. Er is vanmorgen misschien iemand die in de knoop zit met zijn of haar relatie. Welke weg? Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Die niet weet hoe het met het werk moet, met het huis, met de zorgen in het gezin, met de gezondheid, met de eenzaamheid, met de onzekerheid over de toekomst, met al die vragen komen we naar u toe, omdat u zelf gezegd hebt, beveel gerust uw wegen. Wijs ons die weg. Zo willen we vanmorgen samen bidden, Heere, voor de noden van de wereld. We bidden om vrede. We bidden dat de wereldleiders de weg zullen zoeken om vrede te stichten en niet om de oorlog te hitsen. We bidden voor uw volk Israël, te midden van alle spanning, ook de oplopende spanning van onze tijd in het Midden-Oosten. Heere, geef vrede, maar geef bovenal die vrede die de toets van uw kritiek kan doorstaan en die zal beantwoorden aan de beloften en de profetieën van uw eigen woord. Wij zien uit naar de grote dag die ook Abraham met verlangen verwachtte. De dag dat Jeruzalem als het middelpunt van de wereld bezocht zal worden. Niet alleen door mensen uit Israël, maar ook door de volkeren. Die zullen zeggen, kom, ga met ons. Laten wij God aanbidden. We bidden voor de kerk in de wereld van vandaag. Ook voor de gemeente hier in Gorkum. Vanmorgen bidden we speciaal voor de verkiezing van ambtsdragers die gaat komen. Wilt u de weg wijzen, Heere, geef dat het meer zal zijn dan het aanvaarden of bedanken voor een baan. Geef dat er iets in zal zitten van uw goddelijke roeping. En dat de broeders die het aangaat de dingen ook zo mogen beleven. We bidden voor dominee Foppen, die vanmorgen in Den Haag is, vanwege het beroep dat op hem is uitgebracht. Heren, we leggen het voor u neer. Zoals we dat, ja, zo mogen we dat toch wel zeggen. Dat hebben we vaker gedaan in zo'n situatie hier met elkaar. Als er een beroep speelde van een dominee die hier beroepen was. Of een dominee van hier die naar elders beroepen was. En altijd hebben we dan gebeden. Heren, maak de dingen duidelijk. Laat het geen menselijk touwtrekken worden, maar maak de dingen duidelijk. Zodat we allemaal uw stem zullen verstaan en gehoor zullen geven aan wat u ons zegt. En wij kunnen niet anders zeggen dan dat we er hier altijd goed mee af geweest zijn. Met dat luisteren naar uw stem. En dat is ook elders zo. Heren, we bidden u, geef dat we die stem heel duidelijk mogen verstaan. Als gemeente. Als dienaar van het evangelie. Hier en elders. Laat ons mogen volgen waar u roept. Breng de dankzegging tot u. Voor de geboorte van een zoon. Bij Gert-Jan en Lydia Struik. We danken u voor de komst van hun Maarten in het leven. En we bidden u, laat hij een kind mogen zijn. Dat u dient, Heer Jezus, en dat met blijdschap uw dag zal verwachten. En geef Gert-Jan en Lydia, dat ze hem ook zo zullen voorgaan in het leven en in het geloof. We bidden voor de zieken in de gemeente, voor Roland Gijssen, voor Diana Vlot, voor Joke van Dalen, voor mevrouw Pinsen van der A. We bidden u, heren, voor hen allemaal om uw zegen en nabijheid. Ook voor de broeders en zusters in verpleeg- en verzorgingshuizen. We willen nu ook heel speciaal bidden voor de bewoners en de oud-bewoners van de fontein. We danken u ervoor dat ze zondag zo trouw in ons midden zijn in de gemeente. Dat betekent heel veel voor ons als gemeente, maar ook voor hen. En vanmorgen is er verdriet. Omdat we met elkaar denken aan Jenny Zwemmers, die gestorven is in de afgelopen week. We willen u wel danken dat ze zo een hoge leeftijd heeft bereikt, dat ze zo oud mocht worden. We denken ook terug met elkaar aan de goede tijd dat ze hier was. En ja, dat je kon voelen dat de kerk voor haar het huis van God was. Waar we u mogen prijzen en loven en waar iedereen welkom is. We voelen met elkaar dat verdriet. En we bidden als morgen de begrafenis is. Ja, wilt u dan bij ons zijn? Dat we met elkaar niet alleen het verdriet hebben, maar dat we ook uitkijken naar de grote dag dat u komt, Heer Jezus. Zoals Abraham het eenmaal ook deed, die zei, die dag, die verwacht ik wel met zoveel blijdschap. En nu is Jenny al binnengegaan in de heerlijkheid van God. En voor ons komt die dag ook. En wat een dag van vreugde zal dat zijn. Heren, we bidden dat dat uitzicht morgen in het middelpunt mag staan. Zo danken we voor de ontmoeting met elkaar in het evangelie. Wijs ons de weg, zoals u het onmiskenbaar ook deed met Abraham. Zegen ons in uw genade, in Christus' naam alleen. Amen. Wij gaan gemeente samen ons slotlied zingen. Gezang 3 over Abraham 1, 2 en 6.
Thank you. We zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.